Jesaja 11. Jesaja 11 en 12 lezen wij. Jesaja 11 en 12. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van wijsheid en inzicht. De geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vreze des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. Hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedigen van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel van zijn, om zijn heupen zijn. En de waarheid de gordel om zijn middel. Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaï er zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidenvolken vragen, zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En het zal op die dag gebeuren dat de Heer opnieuw voor de tweede keer met zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven, die overgebleven zal zijn in Assyrië en Egypte, in Patros, Kush, Elam, en in Sinear, Hamat en op de eilanden in de zee. Hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Dan zal de afgunst van Efraïm verdwijnen en wie Juda in het nauw drijven zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal niet langer jaloers zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet meer in het nauw drijven. Ze zullen op de schouder van de Filistijnen neerstrijken in het westen. Samen zullen ze de mensen van het oosten uitplunderen. Ze zullen hun hand uitstrekken tegen Edom en Moab en Ammonieten zullen hun gehoorzaam zijn. Dan zal de Heer de inham van de zee van Egypte met de band slaan. Hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier de Eufraat door zijn sterke wind. Hij zal er uiteenslaan in zeven stromen en maken dat men er met zijn schoenen doorheen kan gaan. Er zal een gebaande weg zijn voor de rest van zijn volk, die overgebleven zal zijn in Assyrië, zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit Egypte. Op die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toorn op mij geweest bent. Uw toorn is afgekeerd en u troost mij. God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben. Want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. En hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volken en roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot nu midden is de Heilige van Israël. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. Prachtige woorden die Jesaja heeft mogen opschrijven. Woorden waarvan ik in het bijzonder stil wil staan bij hoofdstuk 12. Maar het is zo belangrijk om in de Bijbel altijd het in zijn verband te lezen. Helaas worden er ook in de christelijke wereld toch heel tekst uit zijn verband gelicht. En daar eigenlijk een hele theorie op gebouwd. Maar het is altijd belangrijk om context te lezen. De omgeving waarin een Bijbelgedeelte staat. En daarom hebben we ook hoofdstuk 10 meegelezen. En hoofdstuk 11 meegelezen. En hoofdstuk 11 geeft eigenlijk al aan dat ook dat weer aansluit op dat wat eraan vooraf gaat. Want inderdaad, dat begint met want Er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En dat woordje want, dat geeft aan dat het natuurlijk aansluit op wat daarvoor gezegd is. Maar ja, om dat nou ook nog mee te lezen. Maar het is in ieder geval belangrijk om vanmorgen even aan te geven dat het lezen van de context heel belangrijk is. Het is de profeet die hier door de Heilige Geest geleid wonderlijke woorden spreekt over wat God gaat doen. Dat er een twijgje zal opgroeien en een loot uit de wortels van Isaï vrucht zal voortbrengen. Het gaat hier over de Heer Jezus, over de Messias. Over de belofte van zijn komst. En we zien eigenlijk dat in twee zinnetjes hetzelfde wordt gezegd. En dat kom je in het Hebreeuws, in het Oude Testament, heel vaak tegen. Dat op verschillende manieren in feite hetzelfde wordt gezegd. Een twijgje zal opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï en een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En we zien eigenlijk meteen ook hier een tweedeling in met betrekking tot de plaatsen waar de Heer Jezus heeft gewoond toen hij in deze wereld kwam. Een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, ja, dat is natuurlijk Bethlehem. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En dat woordje loot wat er staat in het Hebreeuws, daar staat netzer. En daar komt Nazareth eigenlijk vandaan. Nazareth, en als je dan in de Bijbel leest, in het Nieuwe Testament, dan staat er als Jozef terugkomt uit Egypte met zijn gezin, dan gaat hij in Nazareth wonen, opdat vervuld zal worden wat er staat door de profeten, dat hij een Nazirener genoemd zal worden. Iemand van Nazareth. Dus hier zien we dus eigenlijk die twee plaatsen die zo belangrijk zijn in het leven van de Heer Jezus. Waar hij geboren is, waar hij van afstamt uit Bethlehem en waar hij opgegroeid is in Nazareth. En het bijzondere als je dan helemaal doorleest in hoofdstuk 12, dan wordt er nog over troost gesproken in 12 vers 1. En daar staat in het Hebreeuws het woordje Nachum en daar komt Capernaum vandaan. Want als de Heer Jezus verworpen wordt in Nazareth, dat men niet wil hem aanvaarden als de gezondene, de beloofde, dan gaat hij naar Capernaum en gaat daar wonen. Dat is ook allemaal niet zomaar per ongeluk gebeurd. Want de Heere kwam uiteindelijk om te troosten. Hij kwam om te redden. Hij kwam om te troosten als hij spreekt over de komst van de Heilige Geest in Johannes. Dan zegt hij, ik zal een andere trooster zenden die tot een eeuwigheid bij u zal zijn, een andere trooster. En dat betekent dat hij zelf ook een trooster was. En dat hij degene is die die andere trooster belooft. En dat woordje ander in de grondtekst is dat ander van dezelfde soort. Ik heb het in het verleden ongetwijfeld wel eens meer gezegd. In het Grieks heb je twee verschillende woorden voor ander. Dat is heteros en allos. En heteros betekent verschillend. Er staan hier een aantal bomen om het gebouw heen en de ene boom verschilt van de andere, want de ene is een willig en de andere is een eik, ik noem maar wat. Maar er staan ook twee wilgen, maar die ene willig is anders dan die andere willig. En daar staat het woordje allos in het Grieks. En een andere trooster, als de Heer spreekt over een andere trooster van dezelfde soort, dat betekent dat hij ook God is. De Heer Jezus is God en die trooster die komt is ook God. Nou even terug naar hoofdstuk 11, waar we dan in feite lezen over de eerste komst van de Messias en over de tweede komst, de wederkomst van de Messias. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht, de geest van raad en sterkte, de geest van kennis en de vreze des Heeren. De geest zal op hem rusten en dat zei hij ook in die synagoge van Nazareth. De geest van de Heere, Heer is op mij. Daarom dat de Heere mij gezalfd heeft om het evangelie te verkondigen. En dat accepteerde men niet. Maar het was wel een feit, de geest van de Heere was op hem. En eigenlijk vind je hier de menorah. De zevenarmige kandelaar, hè, met de geest van de Heere in het midden. En dan de armen die dan ook spreken over een aantal eigenschappen van die geest. En hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien en zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar om te redden. Om zalig te maken. Om te redden en dat wat verloren is. En als er vanmorgen nog in ons midden zijn die nog niet gered zijn door het geloof in de Heer Jezus, wat geweldig dat God vandaag nog weer die redding aanbiedt. En die redding is er alleen te vinden in de Messias van Israël. In de Heer Jezus, de Zoon van de levende God. En dan vanaf vers 4 hebben we de tweede komst beschreven. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Dat is wat hij gaat doen als hij terugkomt. In de eerste plaats natuurlijk voor Israël. Ik geloof op grond van Gods woord dat de Heer eerst zal komen voor de gemeente, maar vervolgens voor Israël. En voor Israël komt hij op de Olijfberg. Pas hebben we Hemelvaartsdag gehad en teruggedacht aan de Heer Jezus die vanaf de Olijfberg naar de hemel ging. En de engelen zeiden tegen de discipelen, deze die naar de hemel is gevaren, deze Jezus zal op dezelfde wijze wederkomen als u hem naar de hemel hebt zien varen. Niet alleen op dezelfde manier, maar ook op dezelfde plek. Op de Olijfberg. En die Olijfberg die zal midden doorsplijten. Hij zal komen aan het eind van de grote verdrukking, waarin de wetteloze, de mens der wetteloosheid deze wereld zal regeren. In die tijd van de grote verdrukking. Maar hij zal de aarde slaan, tweede deel van vers 4, met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En hier heb je weer zo'n zin, waarin eigenlijk een tekst waarin twee zinnen hetzelfde wordt gezegd. Het opmerkelijke is dat hier in heel veel vertalingen hij zal de aarde slaan vertaald is. En dat is wel aan de ene kant logisch, maar omdat in het Hebreeuws, daar het woordje erets staat, maar in het Hebreeuws worden er alleen medeklinkers geschreven oorspronkelijk en later zijn de klinkertekens erbij gezet. En er zijn uitleggers die zeggen, nee, je moet hier niet erets lezen, maar arits. Dat heeft dezelfde medeklinkers, alleen andere klinkertekens. En dat woordje arits, dat betekent de onderdrukker, de geweldenaar. Hij zal de geweldenaar slaan met de roede van zijn mond en met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En dat is die man der wetteloosheid, het beest uit de zee, die komen zal en uiteindelijk in deze wereld zal regeren. Voor een korte tijd, maar wel een verschrikkelijke tijd dat het zal zijn, waarvan de Heer Jezus zegt, er zal een verdrukking zijn in Matteüs 24, zoals er nog nooit geweest is en ook nooit meer zijn zal. Ook voor Israël zal het een tijd zijn die ongekend is. Ondanks alle pogroms en de Holocaust zal uiteindelijk die tijd verschrikkelijker zijn. Dat kan je je bijna niet voorstellen. En toch is het zo. Die wereldleider die komen zal, is naar wat mijn inzicht is, een moslim. En hij zal huishouden onder de Joden. Zoals de Joden dat natuurlijk, of zoals de moslims dat al heel veel keer gedaan hebben. En uiteindelijk zal de Heer Jezus ingrijpen. En hij zal die onderdrukker met de roede van zijn mond slaan en met de adem van zijn lippen zal hij hem doden. Paulus die spreekt erover in de tweede Thessalonicenzenbrief als de Heer Jezus komt. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn en de waarheid de gordel om zijn middel. Wat geweldig, er komt een koning die bekleed is met gerechtigheid en waarheid. Als we vandaag al die wereldleiders zien, van wie kunnen we dat dan zeggen? Waarheid, gerechtigheid. Bijna elke wereldleider, ik wil nog niet in generaliseren, maar is bekleed met leugen en met ongerechtigheid. Maar het is de Heer Jezus die als de koning, de ware koning van Israël, zal komen en met die eigenschappen zal regeren. En er zal een geweldige tijd aanbreken. Ook de natuur zal veranderd worden, zoals we dat met elkaar gelezen hebben. Een wolf zal bij een lam verblijven. Nou, de wolf is terug in Nederland. Maar bij het lam verblijven, dat heeft hij nog niet. Ja, hij is bij het lam geweest en dat heeft hij gedood. We hebben ook de dode schapen misschien wel gezien op de televisie. Van de wolf die daar langs is geweest. Maar er zal een tijd komen dat de wolf bij een lam zal verblijven en een luipaard bij een geitenbok zal neerliggen. En al die andere dieren, die tegenstellingen tussen de wilde dieren en het vee, dat in harmonie zal leven met elkaar. En dat ook zelfs een klein kind geen problemen zal hebben met zijn hand te steken in het nest, in het hol van een adder of van een gifslang. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Ik voor mezelf vraag af, en ik zeg het gewoon dat dat inderdaad voor mijzelf is, of die verandering in de natuur wereldwijd zal zijn. Omdat er heel specifiek bij staat, men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op mijn heilige berg. En die heilige berg is Sion. Dus ik trek de conclusie voorzichtig dat misschien wel die veranderde natuur alleen in het land Israël zal zijn. Waar de Messias zal zijn. Waar hij op de troon van David zal regeren. En dat dan ook het land, de aarde in het land, en het land in het Hebreeuws is hetzelfde woord in de grondtekst. Het land zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Uiteindelijk zal die kennis ook voortgaan naar de rest van de wereld, Jesaja 2. De volken zullen zeggen, laten we optrekken naar Sion, naar Jeruzalem, om onderwezen te worden in de wet van de Heere. Maar die kennis begint in het land. En wat geweldig dat we vandaag in de dag mogen proberen om deze Joodse mensen in het land kennis bij te brengen door ze een Bijbel te geven. He, ook de orthodoxe, de ultra-orthodoxe, daarvan denken we misschien dat die heel veel kennis hebben van de Bijbel, maar dat is helemaal niet waar. Die hebben heel veel kennis van wat de rabbijnen geschreven hebben, maar niet van de Bijbel. En daarom is het belangrijk om ze een Bijbel te geven. En wat geweldig dat er ook binnen die kringen openingen komen om ze een Jiddische tenacht te geven. Het Jiddisch dat in feite de voertaal is van deze groep mensen. En dat in feite daar het begint met de kennis van de Heere. De vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. En die vreze des Heeren begint met kennis. Je moet eerst weten wie de Heere is om hem te vrezen. Want staat er dan, op die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Die zal staan als een banier voor de volken. Op die dag. In het Hebreeuws kan je ook vertalen in die dag. Ik denk dat dat wel beter is, want op die dag, het is niet een dag van 24 uur. Maar het is een dag die zich veel verder uitstrekt. Zeer waarschijnlijk een dag van zo'n 1000 jaar. De dag des Heren. En in die dag zal de wortel van Isaïe er zijn. Het begon met het twijgje uit de afgehouwen stronk van Isaïe en de lood uit zijn wortels. En dan gaat het over het mens zijn van de Messias. En hier gaat het over de godheid van de Messias, want het is de wortel van Isaïe. En de wortel van Isaïe is God zelf, is de Heere zelf. Dankzij de Heere is Isaïe er, zoals we dat ook in dat lied gezongen hebben en wat benadrukt werd. Als God er niet zou zijn geweest, dan zou degene die naast je zit er ook niet zijn geweest. Ja, dan zou je er zelf ook niet zijn geweest, dat is nogal logisch. Maar de wortel van Isaïe, en hij zal staan als een banier van de volken en naar hem zullen de heidenvolken vragen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Rust. Dat is waar wij als mensen behoefte aan hebben. Dat is ook waar Israël behoefte aan heeft, aan rust. En die rust is er alleen te vinden in het geloof in de Messias. Het volk van Israël heeft natuurlijk eeuwenlang onder de volken gezworven, onrustig. Van die plek weer naar dat land, enzovoort, enzovoort. En als ze er op een bepaalde plek waren, dan hadden ze onrust over wat er om hen heen gebeurde ten opzichte van hen. Maar de Heere zal uiteindelijk die rust geven. En ook vandaag komt die boodschap tot ons, tot Israël, tot de Joodse mensen. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. En leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig ben van hart en u zult rust vinden voor uw zielen. Tot de Heer Jezus komen, maar ook door hem onderwezen willen worden. Dan zul je die rust krijgen. En zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Geweldig. Er komt een rust waar de Hebreeën schrijver ook over spreekt. Er is een rust voor het volk bereid. En die rust hebben wij nu door het geloof in de Heer Jezus, op geestelijk gebied. Maar er is ook een rust op geestelijk en op stoffelijk gebied voor Israël. Als ze in het land zullen zijn onder de leiding van de Messias. Maar dan zullen ze eerst in het land moeten komen. En daar gaat het volgende gedeelte over. En het zal in die dag gebeuren dat de Heer opnieuw voor de tweede keer met zijn hand de rest van zijn volk zal verwerven. Die overgebleven zal zijn in Assyrië, Egypte enzovoort. En hij zal een banier omhoog heffen onder de heidenvolken en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en zij die vanuit Juda overal verspreid zijn bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Er is heel veel eufemisme, heel veel blijdschap natuurlijk over het 70-jarig bestaan van Israël. En dat is natuurlijk ook heel bijzonder. Maar de terugkomst van de Joden sinds 1948 is niet de vervulling van de profetieën zoals die hier geschreven staan. Misschien dat u dat weet als je in de profetieën leest. Ik hoop dat u de profetieën ook leest. Dan staat er vaak dat er een vergelijking wordt gemaakt met de terugkeer van Israël in de toekomst met die van toen uit Egypte. Heel vaak zie je dat terugkomen. Vanmorgen las ik voor mezelf in mijn stille tijd Jesaja 26 en 27 en daar komt het ook weer terug. Sloot mooi aan trouwens bij wat ik vandaag aan u mag doorgeven. Maar er staat, in die dag zal het gebeuren dat de Heer opnieuw voor de tweede keer, ik meen dat een bepaalde vertaling een andere keer of nogmaals, maar er staat echt in het Hebreeuws sheni, de tweede keer. En de eerste keer, wanneer was het de eerste keer? Dat was toen ze uit Egypte gingen. En de tweede keer, dat ligt nog in de toekomst. Dat is niet gebeurd sinds 48. Dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren dat de verdrevenen van Israël en die vanuit Juda overal verspreid zijn. Dan heb je de 10 stammen en de 2 stammen. Zoals ze door de Heer uit het land zijn gezet eigenlijk. Vanwege hun ontrouw aan hem. En de Heer zal ze bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde. Nou, dat sluit haarfijn aan op wat staat in Matteüs 24. In Matteüs 24, als de Heer Jezus gesproken heeft over die tijd van grote verdrukking, dan zegt hij dat in Matteüs 24, vers 29. En meteen na de verdrukking van die dagen, dus die verdrukking van die dagen die nog komen gaan, zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de zoon des mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En ze zullen de zoon des mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste. De vier windstreken, oftewel de vier hoeken. Zoals in Jesaja ook staat. Hè? Wij zeggen natuurlijk ook, in welke hoek zit de wind vandaag? En die zeggen niet in welke windstreek, maar hoeken. Het is niet zo dat de aarde vierkant is met bepaalde hoeken, maar het heeft gewoon met de windstreken te maken. En de Heer Jezus, als de Heer Jezus moet eerst terugkomen, de Messias moet terugkomen om uiteindelijk het volk terug te brengen naar het land. Hij brengt ze zelf terug. Hij zal wederkeren, Deuteronomium 30, en ze terugbrengen. En het geweldige is dat er dan de afgunst van Efraïm zal verdwijnen en Juda. Die zal ook Efraïm niet meer benijden. En dan zal de Heere uiteindelijk dat geweldige wonder herhalen, alleen veel groter als bij de uittocht uit Egypte. Want vers 15 zegt, dan zal de Heere de innam van de zee van Egypte met de band slaan. En hij zal zijn hand opheffen tegen de rivier. En de vertalers hebben daar toegevoegd in mijn Bijbel de Eufraat, maar ik denk dat dat terecht is, door zijn sterke hand. Want het gaat namelijk over Assyrië, Babel, die richting, het noorden, Irak. En het gaat over Egypte, noord en zuid. En dan zal er een gebaande weg zijn. Hij zal het zo maken dat men met zijn schoenen er doorheen kan gaan. En dan zal er uiteindelijk een gebaande weg zijn zoals het met Israël gebeurde op de dag dat het wegtrok uit het land Egypte. En zo zie je dat de Heere dus zelf de link maakt met die eerste uittocht en de tweede uittocht die nu nog in de toekomst ligt. Zoals het met Israël gebeurde uit. En hij zal dat doen, hij zal met zijn hand de rest van zijn volk verwerven, staat er in vers 11. Sorry, daar fietste ik een beetje makkelijk overheen, maar dat is heel belangrijk om te zeggen. Met zijn hand, en die hand is de Messias. Want met je hand, daar doe je dingen mee. En God, de Vader, doet de dingen met door middel van de Messias. Het is God, de Vader, die door de Messias, door de Heer Jezus, alles geschapen heeft. En het is ook de Heere die de verlossing door de Messias tot stand heeft gebracht. En door de Messias zal hij uiteindelijk ook dat volk terugbrengen. En brengen in het land dat beloofd is. Zoals het toen gebeurde met de uittocht uit Egypte. De engelen zullen ze uit de volken bijeen verzamelen. En Ezechiël 20 zegt dan dat ze zullen gebracht worden naar de woestijn van de volken. En ik geloof dat dat Jordanië is. En daar zullen ze uitgeschift worden, net zoals toen bij de uittocht uit Egypte. En de ongelovigen zullen in die woestijn omkomen. En de gelovigen zullen onder de grote Jozua, de Heer Jezus, het land ingaan. Wat geweldig zal dat wezen. Wat een geweldig wonder. Van de week waren we aan het lezen met onze Ethiopische zuster, want dat is een zuster geworden. En toen lazen we inderdaad over die intocht in het land met die Jordaan die dan droog valt. Wat een wonder, zeg. Zij merkte dat ook meteen op. Ze zegt, ja, maar toen ze uit Egypte gingen, viel de zee droog. En nou is het land ingaan, valt de Jordaan droog. Wat geweldig. Wat wonderlijk. En in die dag zult u zeggen, daar ben ik bij waar ik wezen moet. Wat een inleiding, zeg. In die dag zult u zeggen, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent. Maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. In die dag van de Heere, als Israël terug zal zijn in het land, als daar een gelovig Israël zal zijn, dan zal dat Israël zeggen, want het staat in de tweede persoon enkelvoud, dan zult u zeggen, Israël, ik dank u, Heere, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Uw toorn is afgekeerd. In het Hebreeuws staat daar een woordje wat wederkeert, het woordje shub. Uw toorn is weergekeerd. En voor mezelf zeg ik dan, misschien wijst dat wel op het feit dat Gods toorn eigenlijk op God zelf is teruggekeerd. Op de Heer Jezus. Toen hij aan het kruis ging, heeft hij de toorn van God over onze zonde en schuld willen dragen. God heeft de toorn niet zomaar ergens weggemoffeld, maar die toorn heeft rechtvaardige vergelding ontvangen door het offer van de Heer Jezus Christus. Uw toorn is afgekeerd, u hebt zelf uw toorn op mij genomen, zegt Israël, en u troost mij, Capernaum. U troost mij. Hij is de trooster, God is de enige die kan troosten. Zie, God is mijn heil. Hebreeuws, God is mijn Yeshua. Hij is mijn redder, God is mijn redder. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. Dat gaat natuurlijk allemaal over Israël, maar dat mogen we ook toepassen op ons eigen leven. Het geweldige is dat wij ook mogen zeggen, Heer, u bent toornig op mij geweest, maar u hebt zelf die toorn willen dragen en u vertroost mij. Dat we mogen weten dat de Heere het allemaal heeft volbracht. Gisteren hebben we de Aviv Ministry dag gehad, mocht ik ook spreken. En toen viel het me op in een rijtje namen, dat daar een naam Shalom staat. En Shalom betekent zoiets als een genoegdoening, voldaan. En er zijn maar liefst 14 mensen in het Oude Testament die die naam dragen. 14 mensen die die naam dragen, genoegdoening, voldaan. Ik denk dat dat misschien wel zo is, omdat God wil laten zien, inderdaad, die straf, die zonde is voldaan. Het oordeel is voldaan. Er is genoegdoening. God heeft genoegdoening gevonden in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En God is mijn heil. En ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. Mijn kracht en mijn psalm is de Heere, Heere. Ook als je moeite hebt, als je inderdaad een onderzoek moet ondergaan vanwege iets ernstigs wat er in je lichaam aan de hand is. Of als je al heel lang ziek bent en het herstel wil maar niet komen. Of weet ik wat er in je leven kan zijn. Wat geweldig is het dan dat je mag zeggen op grond van het geloof, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere. Staat met allemaal hoofdletters. Ja, Yahweh staat er eigenlijk in het Hebreeuws. Dus twee keer de naam. De naam van de Ik Ben. Die geweldige God. En Hij is mij tot heil geworden. Weer Yeshua. Hij is mij tot heil geworden. En u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van Yeshua. Uit de bronnen van het heil. Met vreugde water scheppen moet je denken aan het Loofhuttenfeest. De laatste dag van het Loofhuttenfeest. In Johannes staat dat ook. Hè, dat er dan de Heer Jezus zegt, dat degene die de geest zullen ontvangen, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En waarschijnlijk zei hij dat op het moment dat er in de tempel daar dat water geschept werd. Dat water uitgegoten werd. Water, een beeld van het woord, een beeld van de Heilige Geest. En in die dag zult u zeggen, weer het Israël, dank de Heere, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Dat gaat Israël doen in de toekomst, zijn daden bekend maken onder de volken. En vandaag zijn er Joodse evangelisten die er al op uitgaan om zijn daden bekend te maken onder de volken. In de eerste plaats onder Israël zelf, maar vervolgens ook onder de andere volken. En dat is ook in de toepassing voor ons. He, als we de Heer hebben mogen leren kennen, dat we Heer mogen danken, mogen loven en prijzen, en dat wij zijn daden bekend mogen maken onder de volken. En wat zijn die daden? Dat is het verlossende werk in de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Dat zijn die geweldige daden die God gedaan heeft. De verlossing. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zijn naam is hoog verheven. En het bijzondere is dat je bij de uittocht uit Egypte, dat je dat ook terugvindt. Wat hier staat, dat sluit aan eigenlijk op het lied dat gezongen wordt aan de andere oever van de Schelfzee. Als Israël er droogvoets doorgegaan is, dan gaan de Israëlieten het lied voor de Heere zingen. En Mirjam die gaat dan met de tamboerijn voorop. Al dik in de 80 jaar neemt zij het initiatief om dan de Heere te loven en te prijzen. En dan staat er, ik zal zingen voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Daar begint dat lied mee. En daar eindigt het lied ook mee dat Mirjam zong, zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. En het woordje hand of arm kom je daar ook heel veel tegen in dat lied daar aan de oever van de Schelfzee. Zing psalmen voor de Heere, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Dat zal voor Israël in de toekomst een gigantische werkelijkheid zijn. Hij heeft zeer grote dingen gedaan. En zij zullen dat niet alleen zien met betrekking tot hun eigen geschiedenis en de bestemming die ze dan hebben bereikt, maar uiteindelijk ook natuurlijk wat de Messias heeft gedaan. De Heer heeft zeer grote dingen gedaan. Niet alleen maar grote dingen, maar zeer heel erg grote dingen. Het is toch onvoorstelbaar dat er een God is tegen wie wij gezondigd hebben en die dan zelf die zonde opruimt. Dat is ongekend. De moslims zijn nu druk bezig met Ramadan, om uiteindelijk proberen toch een van die stapjes weer te bereiken om ja, Allah te behagen. Maar het geweldige is dat God het allemaal al gedaan heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus. Zeer grote dingen heeft hij gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. En het zal bekend worden. Het zal bekend worden over de hele aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion. Want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Inwoonster van Sion. Vorige week kreeg ik een mailtje uit Israël met, ja, wat betekent nou eigenlijk Sion? Sion. Over het algemeen in de woordenboeken lees je iets zo van heuvelachtig. Maar die gaven aan, nou, het heeft te maken met het zoiets als markeren of benadrukken. Markeren. Nou, dat is het geweldige, dat God heeft Sion gemarkeerd. He, zoals je met een markeerstift in de tekst de dingen kan aanstrepen. Dat je zegt, nou, dat moet opvallen, want dat is belangrijk. Zo heeft de Heere Sion, de berg Sion, gemarkeerd. En heeft daarvan gezegd, dit is de berg waar ik wil wonen. Dat heeft hij aan David laten zien toen David op de dorsvloer Arauna dat offer bracht en God antwoordde hem met vuur uit de hemel. Dit is de plek waar ik wil wonen en daar zal de Heer ook wonen. Hij heeft er gewoond en hij zal er weer wonen. In Sion en uiteindelijk in dat nieuwe Jeruzalem wat daarvoor in de plaats gaat komen, waar we vanmorgen al over hebben gehoord. Dat nieuwe Jeruzalem waarin uiteindelijk dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daar ook aanwezig zullen zijn. Want groot in uw midden is de Heilige van Israël. En die Heilige van Israël is de Messias, is de koning, is degene waar dat hoofdstuk 11 mee begint. Dat twijgje, die lood, die wortel van Izaï. Hij is de Heilige van Israël. En wat geweldig dat we hem alle eer en glorie mogen brengen. Ten slotte nog even een kleine link met Exodus 15... Vers 17, waar ook over gesproken wordt, Exodus 15, dat lied aan de Schelfzee. Met die geweldige woorden die daar gesproken worden. U zult hen brengen en hen planten op de berg die uw eigendom is. Daar heb je die gemarkeerde berg. Sion, uw vaste woonplaats die u gemaakt hebt, Heere. Het heiligdom, Heere, dat uw handen gesticht hebben. Daar gaat het allemaal naartoe. En wat geweldig dat we daar ons naar mogen uitstrekken, nadat de Heere verheerlijkt gaat worden in zijn volk, maar dat we ook wel mogen bijdragen nu aan dat werk onder zijn volk. Dat we mogen bidden voor de verspreiding van het woord onder het volk. Dat we mogen bidden en mogen geven daarvoor, maar we mogen bidden en geven voor de drugsverslaafden en alcoholverslaafden en prostitutieverslaafden daar in Tel Aviv en in andere delen van Israël. Wat is het geweldig dat we op die manier de naam van de Heere mogen grootmaken en verheerlijken. Glorie voor zijn naam. Amen.